Tweede brief. Het is nodig, mijn dierbare broeders in den Heer, om u een helder begrip te geven van de innerlijke kerk, van die verlichte gemeenschap van God die over de gehele wereld verspreid is, doch die beheerst wordt door één waarheid en die verenigd is in één geest. Deze gemeenschap van het licht heeft bestaan van de grondlegging der wereld af en zal tot het einde der tijden voortduren. Het is de vereniging van die uitverkorenen die het licht in de duisternis kennen en afscheiden van wat zuiver daarin is. Deze gemeenschap bezit een school waarin allen die dorsten naar kennis onderricht worden door de geest van wijsheid zelf, en alle mysteriën van God en de oorspronkelijke natuur zijn daarin voor de kinderen van het licht bewaard. Volkomen kennis van God, de oorspronkelijke natuur en de mensheid zijn de objecten van onderricht in deze school. Vandaar is het dat alle waarheden binnendringen in de wereld. Hierin is de school der profeten en van allen die naar wijsheid zoeken. Het is in deze gemeenschap alleen dat de waarheid en de verklaring van alle mysteriën gevonden worden. Zij is de meest verborgene van alle gemeenschappen. Toch bezit zij leden die bijeengebracht zijn uit vele orden. Zo is deze school. Door alle tijden heen is er een uiterlijke school geweest die gebaseerd was op de innerlijke, waarvan zij slechts de uiterlijke vertolking is. Daarom is er door alle tijden heen een verborgen samenkomst geweest, een vereniging van uitverkorenen, van hen die zochten naar het licht, en die er de kwaliteit voor hadden, en deze innerlijke vereniging werd genoemd het innerlijke heiligdom der kerk. Al wat de uiterlijke kerk bezit in symbolen, ceremoniën en riten, is de letter die uiterlijk weergeeft de geest en de waarheid die zetelen in het innerlijke heiligdom. Vandaar dat dit heiligdom, samengesteld uit verspreide leden, maar verbonden door de banden van volkomen eenheid en liefde, van de vroegste tijden af bezig geweest is met het bouwen van de grote tempel voor de wedergeboorte der mensheid, waardoor het Godsrijk openbaar zal worden. Deze vereniging bestaat in de gemeenschap van hen die de meeste kwaliteiten voor het licht hebben, de uitverkorenen. De uitverkorenen zijn verenigd in geest en in waarheid, en hun hoofd is het licht der wereld zelf, Jezus Christus, de enige zalfde in licht, de enige middelaar voor de menselijke levensgolf, de weg, de waarheid en het leven, het oorspronkelijke licht. Wijsheid en de enige weg waardoor de mens tot God kan wederkeren. De innerlijke kerk wordt onmiddellijk na de val der mensheid gevormd en ontving van God uit de eerste hand de openbaring van die middelen, waardoor de gevallen mensheid zich opnieuw kon verheffen tot haar rechten en bevrijd worden van haar ellende. Zij ontving de oorspronkelijke opdracht van de alle openbaringen en mysteriën. Zij ontving de sleutel der waarachtige wetenschap, goddelijke zowel als menselijke. Maar toen de mensen zich vermenigvuldigden, maakten de boosheid en de zwakheid van de mens een uiterlijke kerk noodzakelijk, die het innerlijk omsluierde en de geest en de waarheid in de letter verborg. De massamens was niet in staat om grote innerlijke waarheden te omvatten. En het gevaar zou te groot geweest zijn om dat wat boven alles heilig was, toe te vertrouwen aan ongeschikte personen. Daarom werden innerlijke waarheden verborgen in uiterlijke en zichtbare ceremoniën, opdat de mensheid door het waarnemen van het uiterlijke, dat het symbool is van het innerlijke, geleidelijk in staat gesteld zou kunnen worden veilig de innerlijke geestelijke waarheden te naderen. Maar de geheime bewaarplaats is altijd geopenbaard aan hem die in zijn tijd de meeste kwaliteiten bezat om verlicht te worden. En hij werd de enige bewaarder van het oorspronkelijke geheim als hoge priester in het heiligdom. Toen het noodzakelijk bleek te zijn dat innerlijke waarheden in uiterlijke ceremoniën en symbolen gehuld werden, ten gevolge van de werkelijke zwakheid der mensen, die niet in staat waren het ongesluierde licht te verdragen, ving de uiterlijke godsdienst aan. Zij was echter altijd het zinnenbeeld en het symbool van het innerlijke. Dat wil zeggen, het symbool van het waarachtige eerbewijs aan God, geofferd in geest en in waarheid. Het verschil tussen de geestelijke en de dierlijke mens, of tussen de redelijke en de zinnelijke mens, maakte het uiterlijke en het innerlijke noodzakelijk. De innerlijke waarheid ging over in de uiterlijke, gehuld in symbool en ceremonie, opdat de zinnelijke mens kan navolgen en daardoor langzamerhand geleid worden naar de innerlijke waarheid. Vandaar dat uiterlijke eredienst typisch zinnenbeeldig was voor de innerlijke waarheden, voor de verhouding tussen de mens en God, voor en na de val. De staat van zijn waardigheid en van al zijn volkomenste verzoening. Alle symbolen van de uiterlijke eredienst zijn gebaseerd op de drie fundamentele betrekkingen. De zondeval, de verzoening en de volledige boete. Met de zorg voor de uiterlijke dienst hielden de priesters zich bezig en iedere vader van een familie was in oude tijden met deze dienst belast. De eerste vruchten en de eerstgeborenen onder de dieren werden aan God geofferd, het ene symboliserend dat alles wat ons bewaart en voedt van hem komt, het andere als een symbool dat de dierlijke mens moet sterven om plaats te maken voor de redelijke en geestelijke mens. De uiterlijke verering van God had nooit gescheiden mogen zijn van innerlijke dienst. Maar toen de zwakheid van de mens te gemakkelijk geneigd was om de geest van de letter te vergeten, was de geest Gods waakzaam om in iedere natie hen op te merken die de grootste kwaliteiten hadden voor het licht. Zij werden gebruikt als middel om het licht te verspreiden in overeenstemming met de vermogens van de mens en om de dode letter te doen herleven door de geest en de waarheid. Door deze goddelijke instrumenten werd de innerlijke waarheid van het heiligdom in alle volken opgenomen en zinnenbeeldig bewerkt in overeenstemming met hun gewoonten, beschavingspeil, klimaat en ontvankelijkheid. Daarom hebben dus in het algemeen de uiterlijke zinnenbeelden van alle godsdiensten, erediensten, ceremoniën en heilige boeken meer of minder duidelijk, als hun voorwerp van onderricht, de innerlijke waarheden van het heiligdom, waardoor de mens, toch slechts in de laatste tijd, geleid zal worden tot de universele kennis van de ene absolute waarheid. hoe meer de uiterlijke eredienst van een volk verenigd is gebleven met de geest van de esoterische waarheid, hoe zuiverer zijn religie is, maar hoe groter het verschil geworden is tussen de zinnebeeldige letter en de onzichtbare waarheid, hoe onvolkomener de godsdienst is geworden. Zij ontaarde bij sommige naties zelfs tot veel goderij, toen de uiterlijke letter volkomen de innerlijke geest verloor, toen de uiterlijke vorm geheel van de verborgen waarheid gescheiden werd, toen de ceremoniële voorschriften alleen zonder ziel of leven overbleven. Toen de kiemen van de belangrijkste waarheden overal door Gods dienaren waren gebracht, koos hij een bepaald volk uit om een vitaal symbool op te richten, bestemd om de middelen te openbaren, waardoor hij de menselijke levensgolf in zijn huidige toestand wilde besturen, en waardoor deze geleid zou worden naar volkomen loutering en volmaaktheid. God zelf deelde aan dit volk zijn uiterlijke religieuze wetgeving mede. Hij gaf alle symbolen en stelde alle ceremonieën vast, en zij droegen als het ware de stempel van de grote esoterische waarheden van het heiligdom. God heiligde deze uiterlijke kerk in Abraham, gaf haar geboden door Mozes en verzekerde daarenboven haar grootste volmaaktheid door de tweevoudige zending van Jezus Christus, persoonlijk bestaande in armoede en lijden, en door de gemeenschap van zijn geest in de glorie van de opstanding. Waar God zelf de grondslag legde voor de uiterlijke kerk, vormde nu de gehele symboliek der uiterlijke eredienst de wetenschap van de tempel of van de priesters in die dagen, en de mysteriën der heiligste waarheden werden door openbaring uiterlijk. De wetenschappelijke kennis van deze heilige symboliek was de wetenschap, bestemd om de gevallen mens wederom met God te verenigen. Vandaar dat de religie de naam ontving van de wetenschap te zijn, die de mens opnieuw met God verbindt, die de mens tot zijn oorsprong terugbrengt. Men ziet bij dit zuivere begrip van religie in het algemeen duidelijk dat de eenheid daarvan in het innerlijke heiligdom gezocht moet worden, en dat de veelheid der uiterlijke godsdiensten nooit de werkelijke eenheid veranderen kan die de grond met iedere uiterlijke religie vormt. De wijsheid van de tempel onder het oude verbond werd bewaard door priesters en door profeten. Aan de priesters was het uitwendige toevertrouwd, de bedekking van de hiëroglyf. De profeten hadden de zorg voor de innerlijke waarheid en hun bezigheid was het om voortdurend de priesters van de letter naar de geest terug te roepen wanneer zij de geest begonnen te vergeten en de letter alleen aankleefden. De wetenschap der priesters bestond in de kennis der uiterlijke symbolen. Die van de profeten was proefondervindelijk bezit van de waarheid der symbolen. In het uitwendige was de letter, in het inwendige leefde de geest. Er was daarom in het oude verbond een profeten- en een priesterschool. De ene hield zich bezig met de geest in het symbool, de andere met het symbool zelf. De priesters hadden het uitwendige bezit van de ark, van de toonbroden, van de kandelaar, van het manna, van Aarons staf. Maar de profeten waren in het innerlijke bezit van de innerlijke geestelijke waarheid, die uiterlijk werd vertegenwoordigd door de zo even genoemde symbolen. De uitwendige kerk van het Oude Verbond was zichtbaar. De inwendige kerk was altijd onzichtbaar, moest onzichtbaar zijn, en toch moest zij alles besturen, omdat kracht en macht alleen aan haar toevertrouwd zijn. Toen de goddelijke uitwendige eredienst de innerlijke eredienst verzaakte, verviel zij, en God toonde door een opmerkelijke reeks van voorvallen aan dat de letter zonder de geest niet bestaan kan, dat deze er alleen is om naar de geest heen te leiden, en dat het nutteloos is en zelfs door God verworpen wanneer deze in het oogmerk faalt. Zoals de geest der natuur zich uitstrekt tot de onvruchtbaarste diepten om alles wat vatbaar is voor zijn invloed te bezielen, te behoeden en tot wasdom te brengen, zo verspreidt ook de geest des lichts zich inwendig over de naties om overal de dode letter op te wekken door de levende geest. Dit is het waarom een Job gevonden wordt, te midden van afgodendienaren, een Melchizedek onder vreemde naties, een Jozef bij de Egyptische priesters, een Mozes in het land van Midian, als levende bewijzen dat de innerlijke gemeenschap van hen, die in staat zijn om licht te ontvangen, in alle tijden en onder alle naties, verenigd was door één geest en één waarheid. Met deze dienaren van het licht der ene innerlijke gemeenschap was het hoofd van alle dienaren verbonden, Jezus Christus zelf, te midden der tijden, als koning-priester naar de ordening van Melchizedek. De goddelijke dienaren van het Oude Verbond vertegenwoordigden tot hiertoe slechts bijzondere volkomenheden Gods. Daarom was er een machtige impuls nodig die plotseling dat alles in één verband zou aantonen. Een universeel beeld verscheen dat de werkelijke toets van volmaakte eenheid aan het tafereel gaf, dat een nieuwe deur opende en dat de menselijke slavernij vernietigde. De wet der liefde begon toen de weerspiegeling, uitgaande van de wijsheid zelf, de mens de gehele grootheid van zijn bestaan toonde, hem opnieuw bezielde, hem verzekerde van zijn onsterfelijkheid en zijn verstandelijke staat oprichtte, opdat zij de ware tempel voor de geest mocht worden. Deze opperste dienaar van allen, deze redder der wereld en universele wederopwekker eiste de gehele aandacht van de mens op voor de oudste waarheid, waardoor hij zijn bestaan kon bewaren en zijn vroegere waardigheid herwinnen. Door de staat van zijn eigen vernedering legde hij de grondslag voor de verlossing der mensen en hij beloofde haar op zekere dag geheel te vervullen van zijn geest. Hij toonde ook werkelijk in engere kring, dat is onder zijn apostelen, die dingen die in de toekomst aan alle uitverkorenen zullen geschieden. Hij strekte de keten van de innerlijke gemeenschap des lichts tot zijn uitverkorenen uit, aan wie hij de geest der waarheid toezond, en vertrouwde aan hen de meest verheven oorspronkelijke leringen in alle goddelijke en natuurlijke dingen toe als een teken dat hij nimmer zijn gemeente zou verlaten. Toen de letter en de symbolische eredienst van de uitwendige kerk van het Oude Verbond verwerkelijkt was geworden door de vleeswording van de heiland, en in zijn persoon bewaarheid was geworden, werden nieuwe symbolen vereist voor uiterlijk gebruik, die ons door de letter de toekomstige vervulling der universele verlossing toonden. De riten en symbolen van de uitwendige christelijke kerk waren gevormd naar het voorbeeld van de grote onveranderlijke en fundamentele waarheden, die dingen bekend maakten van een kracht en gewicht die onmogelijk te beschrijven zijn en die alleen aan hen geopenbaard worden die het binnenste heiligdom kenden. Dit heiligdom bleef onveranderd, ofschoon de uitwendige religie in de loop der tijden en omstandigheden verschillende wijzigingen onderging en gescheiden werd van de innerlijke waarheden, die alleen de letter kunnen bewaren. De goddelijke idee om al wat christelijk is wereldlijk te willen maken en alles wat politiek is te kerstenen, veranderde het uiterlijke gebouw en bedekte alles wat er van licht en leven in rustte met de schaduw des doods. Hieruit ontstonden verdeeldheid en ketterijen en de geest van drogredenen, gereed om de letter te verklaren toen deze reeds het wezen der waarheid verloren had. De heersende ongelovigheid deed de verdorvenheid stijgen tot haar hoogtepunt, het gebouw van het christendom aantastend in zijn fundamenten, het heilige inwendige verwarrend met het uitwendige, dat reeds verzwakt was door de onwetendheid van de zwakke mens. Toen werd het geloof aan de mens is God geboren. Dit bracht materialisme voort, dat toezag op het verbond van de mens met denkbeeldige superieure krachten. Dan kwam tenslotte, deels uit het hoofd, deels uit het hart, de laatste graad van menselijk verval voort: atheïsme. Te midden van dit alles rustte de waarheid, onschendbaar in het innerlijke heiligdom. Getrouw aan de geest der waarheid, die beloofd had nimmer zijn gemeente aan haar lot over te laten, leefden de leden van de innerlijke kerk in stilte, doch in waarachtige werkzaamheid, en verbonden de wetenschap van de tempel van het oude verbond met de geest van de grote zaligmaker der mensen, de geest van het innerlijke verbond, nederig wachtend op het grote moment dat de Heer zijn gemeente zal vergaderen, ten einde alle dode letter uitwendige kracht en leven te geven. Deze innerlijke gemeenschap des lichts is de hereniging van allen die in staat zijn licht te ontvangen en die daartoe geadeld zijn. Zij is bekend als de gemeenschap der heiligen. De oorspronkelijke uitstorting van alle macht en waarheid is door alle tijden aan haar toevertrouwd. Zij alleen, zegt Paulus, is in het bezit van de wetenschap der heiligen. Door haar werden de dienaren Gods in alle eeuwen gevormd, overgaand van het innerlijke naar het uiterlijke, en de geest en leven verbindend aan de dode letter, zoals reeds gezegd is. Deze verlichte gemeenschap is door alle tijden de waarachtige school van Gods geest. En beschouwd als school heeft zij haar leerstoel, haar leraar. Zij bezit een leefregel voor haar leerlingen. Zij heeft vormen en objecten voor studie. En in het kort een methode volgens welke haar leerlingen studeren. Zij heeft ook haar graden van opeenvolgende ontwikkeling tot hogere mogelijkheden. De eerste en laagste graad bestaat in het morele welzijn, waardoor de enkele wil, ondergeschikt aan God, naar het goede wordt geleid door het zuivere motief van de wil, die Jezus Christus is, door het geloof ontvangen. De middelen waardoor de geest van deze graad werkt, worden inspiraties genoemd. De tweede graad bestaat uit die redelijke intellectualiteit, waardoor het begrip van de deugdzame mens, die verenigd is met God, met wijsheid en het licht der kennis, wordt gekroond. En de middelen die de geest gebruikt om dit teweeg te brengen, worden innerlijke verlichting genoemd. De derde en hoogste graad is het volkomen opengaan van onze innerlijke waarnemingsvermogen, waardoor de innerlijke mens de objectieve visie verkrijgt der wezenlijke en metafysische waarheden. Dit is de hoogste graad, waarin geloof overgaat in een klare visie en de middelen die de geest gebruikt tot dit doel zijn wezenlijke visioenen. Dat zijn de drie graden van de school voor waarachtige innerlijke wijsheid, die van de verlichte gemeenschap. Dezelfde geest die de mens rijp maakt voor deze gemeenschap, verspreidt zijn graden ook door de samenwerking met het gerijpte individu. Deze school van wijsheid is voor altijd zeer geheim verborgen voor de wereld, omdat zij onzichtbaar is en uitsluitend onderworpen aan goddelijke leiding. Zij is nooit blootgesteld geworden aan de toevalligheden van de tijd en aan de zwakheid van de mens, omdat alleen de meest geschikten ervoor gekozen worden. En de geest die hen koos, kon geen bedrog dulden. Door deze school werden de kiemen van alle verheven wetenschappen ontwikkeld, die vervolgens ontvangen werden door de uiterlijke scholen, en dan gehuld in andere vormen, waarin zij tenslotte somtijds ontaarden. Dit genootschap van wijsgeren bracht, naar gelang van tijd en omstandigheden, aan de uiterlijke genootschappen zijn symbolische hiërogliefen, ten einde de uiterlijke mens tot de grote waarheden van het innerlijke te trekken. Maar alle uiterlijke genootschappen blijven alleen bestaan naar de mate dit genootschap zijn geest daaraan mededeelt. Zodra uitwendige genootschappen onafhankelijk willen zijn van het innerlijke en een tempel van wijsheid willen transformeren in een politiek gebouw, trekt het innerlijke genootschap zich terug en blijft alleen de letter zonder geest over. Het is daarom dat geheime uiterlijke genootschappen van wijsheid soms niet anders waren dan hieroglyfische maskering, terwijl de waarheid onveranderd bleef in het heiligdom, zodat zij nimmer ontwijd zou kunnen worden. In de innerlijke school vindt de mens wijsheid en daarmede het al, niet de wijsheid van deze wereld, die slechts uit wetenschappelijke kennis bestaat, die om de buitenkant heen draait, maar nimmer de kern raakt, waarin alle macht is besloten, maar waarachtige wijsheid en de mens die hieraan gehoorzaamt. Alle disputen, alle geschillen, al de dingen die tot het verkeerde beleid deze wereld behoren, vruchteloze gedachtenwisselingen, nutteloze kiemen van ideeën die het onkruid der oneenigheid verspreiden, alle dwalingen, scheuringen en stelsels worden daaruit verbannen. Nog laster, nog schandaal is daar bekend. Iedereen wordt geëerd. Satire, de geest die afleiding zoekt ten nadele van zijn naaste, is onbekend. Liefde alleen regeert. Nimmer steekt het monster van de laster zijn slangenkop onder de zonen der wijsheid op. Gemeenschappelijke waardering heeft de overhand. En deze alleen, de gebreken van een vriend worden voorbijgezien. Er worden op onvolmaaktheid geen bittere verwijten gestapeld. Edelmoedig en liefdevol wordt de zoeker op de weg der waarheid geplaatst. Men zoekt te overtuigen en het hart te raken van hen die falen, de bestraffing der zonde overlatende aan de heren van het licht. Armoede en zwakheid worden beschermd. Er is gejuich over de opheffing en waardigheid die de mens verwerft. Niemand is boven een ander verheven door de fortuin die een gift van het toeval is. Hij alleen rekent zichzelf het gelukkigst die de gelegenheid heeft om zijn broeders goed te doen. En al deze mensen, verenigd in de geest van liefde en waarheid, vormen de onzichtbare kerk, de vereniging van het koninkrijk van binnen, onder dat ene hoofd dat God is. Wij moeten ons echter niet voorstellen dat deze school met enige geheime orde vergeleken kan worden, die op bepaalde tijden bijeenkomt, die haar leiders en leerlingen kiest, die met een speciaal doel verenigd zijn. Alle verenigingen, wat ze ook mogen zijn of willen, vallen geheel buiten deze innerlijke verlichte kring, welke geen enkele der formaliteiten kent die tot de buitenste kringen behoren. In dit koninkrijk van kracht bestaan de uiterlijke vormen niet meer. God zelf is de kracht, die altijd aanwezig is. De beste mens van zijn tijd, het hoofd zelf, kent niet onveranderlijk alle leden, maar op het ogenblik dat het de wil Gods is dat zij in gemeenschap bijeengebracht zullen worden, vindt hij hen onfeilbaar in de wereld en gereed om te werken voor het gestelde doel. Deze gemeenschap heeft geen uiterlijke slagbomen. Hij, die door God gekozen zal worden, is als de eerste. Hij biedt zichzelf bij de anderen aan zonder aanmatiging en hij wordt door hen zonder jaloezie ontvangen. Indien het nodig mocht zijn dat de waarachtige leden elkander zouden ontmoeten, vinden en herkennen zij elkaar met volkomen zekerheid. Geen masker kan gebruikt worden, noch huichelarij, noch geveinsdheid kunnen de karakteristieke kwaliteiten van deze school verbergen, omdat zij te oprecht is. Alle hersenschimmen zijn verdwenen en de dingen verschijnen in hun waarachtige vorm. Niet één leerling kan een ander kiezen. Alle mensen worden geroepen. De geroepenen kunnen gekozen worden indien zij rijp worden voor de intrede. Iedereen kan naar de intrede uitzien. En ieder mens die binnen is, kan een ander leren en naar te zoeken. Maar alleen hij die rijp is, kan binnentreden. Onvoorbereide mensen veroorzaken wanorde in een gemeenschap. En wanorde is niet verenigbaar met het heiligdom. Dit stoot allen uit die niet homogeen zijn. Werkelijke intelligentie zoekt dit heiligdom tevergeefs. Tevergeefs ook zijn de pogingen van arglistig streven om deze grote mysteriën te doorgronden. Niets kan ontraadseld worden door hem die niet voorbereid is. Hij kan niets zien, niets lezen in het innerlijke. Hij die rijp is, wordt aan de keten toegevoegd. Misschien dikwijls waar hij dit minst had gedacht en op een punt waarvan hij zelf niets wist. Trachten rijp te worden moet het streven zijn van hem die de wijsheid lief heeft. Maar er zijn methoden waardoor rijpheid verkregen kan worden, want in deze heilige gemeenschap is de oorspronkelijke schatkamer van de oudste en oorspronkelijke wetenschap van het menselijke geslacht en tevens van de oorspronkelijke mysteriën van alle wetenschap. Zij is de enige en waarachtige, verlichte gemeenschap die in het bezit is van de sleutel aller mysteriën, die de kern en de bron kent van natuur en schepping. Het is een school die de opperste macht aan het hare verbindt en haar leden telt in meer dan één wereld. Het is een broederschap waarvan de leden een theocratische republiek vormen, die eens de regerende moeder der gehele wereld zal zijn.